Het is denk ik even schakelen naar Jacobus. Maar we gaan verder met de serie over Jacobus onder het thema Vrucht is een must. En we zijn toe aan hoofdstuk 4. Jacobus 4. Waar komt al die strijd, waar komen al die conflicten bij u toch uit voort? Is het niet uit de hartstochten die strijd leveren in uw binnenste? U verlangt naar iets, maar krijgt het niet. U bent jaloers en moordlustig, maar bereikt uw doel niet. U bekvecht en twist met elkaar. U krijgt niets omdat u niet bidt. En als u bidt, ontvangt u niets omdat u verkeerd bidt. U wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen. Trouwelozen, beseft u dan niet dat vriendschap met de wereld vijandschap jegens God betekent? Wie bevriend wil zijn met de wereld, maakt zich tot vijand van God. Denk toch niet dat dit loze woorden zijn in de schrift. Hij die ons het leven gaf, maakt er vurig aanspraak op. Maar de genade die hij schenkt is nog groter. Daarom staat er: God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade. Onderwerp u dus aan God en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten. Nader tot God, dan zal hij tot u naderen. Reinig uw handen, zondaars. Zuiver uw hart, weifelaars. Weeklaag, wees treurig en laat uw tranen vloeien. Laat uw lachen veranderen in droefheid en uw vreugde in somberheid. Verneder u voor de Heer, dan zal hij u verheffen. Spreek geen kwaad van elkaar, broeders en zusters. Wie kwaad spreekt van een ander, of een ander veroordeelt, spreekt kwaad van de wet en veroordeelt de wet. En als u de wet veroordeelt, handelt u niet naar de wet, maar treedt u op als rechter. Er is maar één wetgever en rechter. Hij die bij machten is te redden of in het verderf te storten. Maar wie bent u om uw naaste te veroordelen? En dan iets voor u die zegt: vandaag of morgen gaan we naar die en die stad. Daar blijven we een jaar. We zullen er handel drijven en geld verdienen. U weet niet eens hoe uw leven er morgen uitziet. U bent immers maar damp die heel even verschijnt en dan al verdwijnt. U zou moeten zeggen: als de Heer het wil, zijn we dan in leven en zullen we dit of dat doen. Maar u slaat een hoge toon aan en bent er nog trots op ook. Dat soort trots is volkomen ongepast. Als iemand weet hoe het hoort, maar er niet naar handelt, dan zondigt hij. Jacobus 4. Van wie is mijn leven? Stel, je bent gelukkig getrouwd. En op een dag heb je een lange werkdag gehad. Veel moeten doen, afronden. En aan het eind van de dag kom je thuis en je bent moe en je bent blij dat je eindelijk weer eens even kunt bijkomen. En je doet de deuren open en je loopt de kamer in, maar er is niemand. Het is stil. Je kijkt rond, dat is vreemd. Je vrouw is er altijd eigenlijk als jij thuis komt. Je loopt naar de keuken, niemand. Je loopt door naar je slaapkamer, daar hoor je geluid. En je doet de deur open en je ziet je vrouw in bed liggen, En er is nog iemand. Een andere man. Dat is waar Jacobus het hier over heeft. Dat is een heftig hoofdstuk. In hoofdstuk 3 hebben we gehad, daar ging het over de tong. Dat kleine dingetje in onze mond waar we zoveel kwaad mee kunnen doen. En het hoofdstuk sloot af met 2 soorten wijsheid. Wijsheid van de aarde en wijsheid van boven. En die wijsheid van boven, die brengt vrede. En dan komt hoofdstuk 4 en dat begint direct met oorlog. Waar komen al die conflicten? Waar komt bij jullie al die strijd uit voort? En Jacobus gebruikt het woord voor oorlog. Oorlogen en vechtpartijen. En dan denken wij in deze tijd natuurlijk aan de Oekraïne. Hoe een land wordt verwoest. En een volk wordt getraumatiseerd. Jacobus heeft het over de gemeente. Oorlogen en vechtpartijen. Misschien kennen we de verhalen zelf, misschien uit onze eigen familie, ik wel. Zo ging dat soms in de kerk. Ik denk niet dat we het als evangelische gemeente veel beter hebben gedaan. Hoeveel splitsingen, hoeveel ruzies, oneenigheid. Het lijkt een steeds terugkerend verhaal. Je kent dat gezegde misschien, 1 christen is een gelovige, 2 christenen is een kerk, 3 christenen is een splitsing. Jacobus is heel scherp. Jullie zijn jaloers en moordlustig. Jullie zouden elkaar wel willen doden. Dat gaat over christenen. Nou zul je, als je oneenigheid hebt of ruzie, zul je jezelf nog geen moordenaar noemen. Maar de gedachte dat je de ander weg zou willen hebben, oh, daar heb je hem ook weer. Precies wat Jezus zegt in de bergrede. Als je een ander uitscheldt, heb je in je hart een moord gepleegd. En dat gaat maar door, blijkbaar. Conflicten. En strijd. En hoe komt het? Jacobus zegt, jullie zijn niet tevreden. Je verlangt ergens naar, maar je krijgt het niet. Want je wilt je eigen hartstochten bevredigen. Nou, hartstochten, ik denk dat wij dan gauw aan seksualiteit denken, seksuele lust. Maar het kan ook veel breder. Al je wensen en verlangens. Meer verdienen. Een groter huis. Een luxere auto, een leukere relatie. Al die dingen waarin het draait om mij en mijn leventje. En soms hebben we daar iets onverzadigbaars in. Zou dat niet komen omdat we gemaakt zijn voor meer, veel meer dan deze wereld te bieden heeft? Maar wij willen het allemaal hier hebben. Geld en eer en positie. En invloed en geluk. Alles waarbij mijn eigen leven in het middelpunt staat, draait om mij en wat ik wil. Ik vond het wel een mooie uitspraak die ik van iemand hoorde. God wil dat wij heilig zijn. Dan zal Hij ons gelukkig maken. Maar wij willen gelukkig zijn. En heilig, dat komt later wel. En dat soort dingen komt naar buiten in jaloezie en ruzies en geharrewar in de gemeente. Ik hoorde dat verhaal vroeger ook wel eens. Als je dan gefrustreerd bent in je werk en je komt maar niet verder of thuis loopt het niet goed, dan reageer je dat vaak af in de kerk. Dan komt daar je boosheid en je frustratie eruit. En dat heeft ermee te maken, zegt Jacobus, dat jullie niet meer bidden. Of je bidt wel, maar alleen maar dingen voor jezelf. Herken je dat het soms ook in je bidden gaat om je eigen leventje? dat jij het goed hebt, dat God jou zegent. Ik betrap me daar vaak op. Dat het toch ook in mijn bidden draait om mijzelf. Om mijn gezondheid. En dat het in mijn werk lekker gaat. En mijn plannen en mijn kinderen. En ik heb allemaal goede plannen. Maar toch dat God ervoor zorgt dat het ook allemaal lekker gaat lopen. En als het goed gaat met mijn kinderen en als die slagen, nou dan straalt dat toch ook weer op mij af. En daarom zegt Jacobus, jullie zijn trouwelozen. Eigenlijk zegt hij, jullie zijn overspeelsters. Mensen die met een ander het bed induiken. En niet letterlijk, maar zoals in het Oude Testament. Afgoderij, dat noemde God overspel. Dat heeft te maken met je relatie met God. Uiteindelijk geef je meer om deze wereld dan om God. Je loopt meer achter de dingen van je cultuur aan dan achter God. En wat je om je heen ziet, weegt eigenlijk zwaarder dan wat de Bijbel zegt. En daar zit het scheef. En dan denk ik, is dat ver weg voor mij? Waar jaag ik achteraan? Wat zit er in mijn hoofd? Wat staat in mijn verlangens voorop? Waar ben ik altijd mee bezig? Waaraan geef ik mijn hart? De invloed van mijn omgeving, dat schreeuwt naar alle kanten, van alle kanten naar mij toe. Nieuws, reclame, internet. Je ademt het in. Hoe de wereld, hoe onze cultuur denkt over relaties en seks. Over geld verdienen en dingen kopen. En dat komt zomaar in de plaats van wat de Bijbel zegt. Maar, zegt Jacobus, als je een vriend bent van de wereld, ben je een vijand van God. Dat is ook weer zo scherp, hè? Geen tussenweg, kan niet allebei. Als je een vriend bent van de wereld, ben je een vijand van God. Als je die manier van denken, he, toch op jezelf gericht, je eigen leven. Als je dat plek geeft in je leven, sta je eigenlijk aan de andere kant. Je kiest meer voor de wereld, voor je omgeving, dan voor God. En wat vindt God daarvan? Hij die ons het leven gaf, maakt daar vurig aanspraak op, zegt Jacobus. Wij kunnen zomaar leven alsof ons leven van onszelf is. Ja, wij hebben ons leven en wij kunnen zelf bepalen hoe we dat invullen en waar we het mee vullen. En we vergeten zomaar dat we het gekregen hebben van God. We hebben ons leven ontvangen uit de handen van God. Zou hij dat nou met anderen willen delen, met de wereld? Er zijn ook vertalingen. Die zeggen, hij heeft ons niet het leven, maar hij heeft ons zijn geest gegeven. God heeft zelf zijn intrek in ons genomen. Zou hij hier willen wonen, terwijl ik een andere kant op kijk? Terwijl ik druk ben met de wereld om me heen? Wat ik daarvan wil hebben en wat ik daar zou willen doen? Heilige Geest, richt ons op God. Hoe wilt u dat ik leef? En dat kan dus nooit samen gaan. God een beetje invloed, maar ook wel de wereld. Dat is onmogelijk. God wil ons helemaal. En dan komt dat mooie zinnetje bij Jacobus. Hij die ons het leven gaf, maakt er vurig aanspraak op, maar de genade die hij schenkt is nog groter. Gods goedheid gaat daar nog overheen, over wat God van ons vraagt, bij ons zoekt. Dat klinkt misschien een beetje vreemd, alsof Jacobus zegt, leef helemaal voor God. Maar als je dat niet doet, vergeeft God het wel, want zijn genade is nog groter. Maar het gaat hier over de genade van God, dat hij ons zelf de kracht geeft om aan zijn kant te staan. En in deze wereld met hem te leven. Hij stelt hoge eisen. Hij wil ons hele leven met alles erop en eraan, want we hebben het van hem gekregen. Maar het is zijn goedheid, zijn genade, dat hij er zelf voor zorgt dat we dat kunnen. En willen. En volhouden. Leven samen met hem. God wacht niet af wat wij ervan maken. Maar hij komt zelf helpen, Heilige Geest. Zelf kracht geven. Verborgen aanwezig. Deelt hij ons bestaan. Wat hij van ons verwacht, komt hij zelf in ons doen. Onderwerp je dus aan God, zegt Jacobus. En dat vind ik een van de moeilijkste teksten uit de Bijbel. Er is een bekend schrijver die zei, de stukken uit de Bijbel die ik niet kan begrijpen, zitten me niet zo dwars. Maar de stukken die ik wel begrijp. Op zich is het niet moeilijk om te begrijpen, maar het is moeilijk om te doen. Onderwerp je aan God. Wie wil dat nou? Bepaal toch zeker zelf wat ik doe. Onderwerp je aan God. Is het soms bij ons niet andersom? Dat God zich voor mij moet verantwoorden. Ik heb mijn verlangens en mijn verwachtingen. En we vinden dat God daar ook in moet helpen en ons moet zegenen. En als het dan anders loopt en als we niet, dus het leven niet gaat zoals ik zou willen, dan moet God dat maar eens uitleggen. Dat hij het niet doet zoals ik verwacht had. Maar Jacobus zegt het andersom. Onderwerp je dus aan God. Laat hem beslissen over je leven. Niet wat ik wil, maar wat u wilt. Onderwerp ik mij aan God? Of staat toch vaak nog voorop wat ik wil? Van wie is mijn leven? Jacobus zegt, God geeft zijn genade aan nederige mensen. Degenen die zich onderwerpen, die onder hem willen staan. En dat houdt wel wat in, want Jacobus komt dan met een hele reeks oproepen. Die er niet om liegen. Vers 7, 8, 9... Onderwerp u dus aan God. Verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluchten. Nader tot God, dan zal hij tot u naderen. Reinig uw handen, zondaars. Zuiver uw hart, twijfelaars. Weeklaag, wees treurig. Laat uw tranen vloeien. Laat uw lachen veranderen in droefheid. En uw vreugde in somberheid. Verneder u voor de Heer, dan zal hij u verheffen. Nou. Stel dat je in deze tijd zo zou preken. Het lijkt eigenlijk meer een preek dan een brief. Dit is zo anders dan wat je om je heen hoort, denk ik. Mag je niet gewoon lachen? Mag je niet plezier hebben? Mag je niet gewoon blij zijn? Moet je als christen altijd somber kijken? Maar dat staat hier natuurlijk voor het plezier zoals de wereld dat heeft. Waarin het draait om genieten en gelukkig zijn en doen waar je zin in hebt. En God, ach, dat zal wel. Jacobus zegt, heb maar eens verdriet, huil maar eens. Als je ontdekt dat je eigenlijk God kwijt bent. Dat je eigenlijk aan de andere kant bent gaan staan. Dat je hem eigenlijk achtergelaten hebt en achter de wereld aan bent gegaan. Hoe kun je dan nog plezier hebben? En een mooi zinnetje trouwens, verzet je tegen de duivel en hij zal van je wegvluchten. We staan helemaal niet machteloos. De duivel is sterk, hè? Een brullende leeuw, heeft Matthijs het een poosje terug over gehad. En we hebben het vaak over de geestelijke wapenrusting die we moeten aantrekken, zeker. Maar hier zegt Jacobus, als jij je verzet, dan zal die wegvluchten. Je kunt hem aan. Als je je aan God onderwerpt en aan zijn kant leeft. Je hoeft je helemaal niet te laten meenemen en je te laten verrassen. Je kunt je verzetten. Je kunt aan Gods kant blijven. Je kunt je leven helemaal toewijden aan God. Daar zal hij je bij helpen. En dan zal de duivel vluchten. Maar het is het punt dat deze christenen dat niet doen. Jacobus noemt ze zondaars en weifelaars. Ze kiezen niet echt. Ja, ze geloven in God, maar ze leven zoals de rest van de wereld. Eerlijk gezegd had ik altijd een beetje een ander beeld van de eerste christenen. Dit is de oudste brief waarschijnlijk uit het Nieuwe Testament, nog voor Paulus enzovoort. Dus helemaal in het begin van de kerk, de eerste jaren. Ik had altijd het beeld dat de christenen toen nog heel dicht bij God leefden. En dat ze zo één waren met elkaar. Handelingen vertelt erover, ze hadden alles voor elkaar over. Heeft blijkbaar maar kort geduurd. Hoe kwam dat? Kwam dat omdat ze van de genade die ze hadden leren kennen iets gingen maken van ach, nou, dan maakt het dus niet meer uit hoe je leeft. Je mag leven zoals je wilt, want je leeft uit genade. En dan zie je wat er gebeurt. Als je je dan niet meer zo op God en Gods woord hoeft te richten, als dat niet zoveel meer uitmaakt, dan loop je zomaar achter je omgeving aan. Want die is veel dichterbij. Dat is veel concreter dan God. God is vaak zo vaag en ver weg. En de wereld is ook helemaal niet zo vijandig. Het zijn toch allemaal aardige mensen. En die bedoelen het toch ook goed. En dan glij je daar zomaar in mee. Ga je zomaar mee in hoe mensen leven. En je raakt bevriend met de wereld. En voor de keuzes die je maakt, kijk je meer om je heen dan naar boven. En zo word je intussen een vijand van God. Van wie is mijn leven? Is het echt van God? Waar liggen mijn verlangens? Waar ben ik nou zo druk mee in mijn leven? Wat beïnvloedt mijn keuzes? En als de Bijbel niet meer past in onze cultuur, zit ik dan met de cultuur in mijn maag of zit ik met de Bijbel in mijn maag? Abraham Lincoln, president van Amerika, tijden terug, in de tijd van de afschaffing van de slavernij. Lincoln zei, my concern is not whether God is on our side. My greatest concern is to be on God's side. For God is always right. Ja, mijn grootste zorg is niet of God wel aan mijn kant staat, maar of ik aan Gods kant sta. Waar leef ik voor? Waar bid ik om? Moet God aan mijn kant staan of moet ik naar God toe? Moet Hij mij zegenen of moet ik mij aan Hem onderwerpen? En als het fout naar God gaat, dan gaat het ook altijd fout naar elkaar. Jacobus heeft het over kwaadspreken en oordelen. Moet je nagaan, hè? Zelf bevriend met de wereld, maar wel oordelen over een ander. En als je kwaadspreekt over elkaar, zegt Jacobus, dan veroordeel je de wet. Vreemde uitspraak, heb ik dat altijd gevonden. Als ik zeg, hey, jij houdt je niet aan de regels, dan veroordeel ik toch niet de regels. Maar in de wet gaat het erom dat we God en elkaar lief hebben. En als ik ga kwaadspreken of oordelen, heb ik niet meer lief. Hou ik mezelf dus niet aan de wet. Maar ik vind dat die ander dat wel moet doen en die doet het fout. Dus eigenlijk plaats ik mezelf boven de wet om een ander ermee om de oren te slaan. Ik ga op Gods plaats staan, alsof ik over de wet kan heersen. Ik schakel hem voor mijn eigen doelen in. En hoe vaak doe ik het nog? Iemand toch even ergens in een vakje plaatsen. En dan komen we bij dat laatste stukje, want daar komt het allemaal bij elkaar. Die hoogmoed en die vriendschap met de wereld. Komt allemaal bij elkaar in dat laatste stukje over DV, Deo Volente. Als God het wil. Vroeger werd dat bij aankondigingen vaak gebruikt. Hè? Bijvoorbeeld op een trouwkaart. Wij gaan DV op 30 maart trouwen. Deo volente, als de Heer het wil, als God het goed vindt. En je hoort en je ziet dat steeds minder. En Nou, je zou kunnen zeggen dat was vaak ook wel uit gewoonte dat dat gezegd werd. Misschien ook een beetje voor de vorm. Maar zijn wij het niet een beetje kwijtgeraakt? Jacobus spreekt hier mensen aan die in zaken zitten. Ondernemers die op reis gaan, hè, ze gaan internationaal. Globalisering was er toen ook al. En het zijn mensen die, om zo te zeggen, de wereld in hun zak hebben. Vandaag of morgen gaan we op reis en we blijven daar een jaar en we gaan zaken doen en geld verdienen. Volgende week moet ik naar Dubai en dan ga ik nog even door naar New York. En ik ga mijn bedrijf goed in de spotlight zetten en dan gaat het voor mij werken en dan kan ik het ervan nemen. Een mentaliteit die je veel tegenkomt, denk ik. Alsof wij het leven kunnen bepalen. Het zit er zo in onze cultuur. Samen krijgen we corona eronder. We make America great again. Of in het klein, het komt goed. Hoe weten we dat? Welke garantie hebben we? Soms doen we als mensen alsof het vanzelf spreekt. Natuurlijk, we gaan het regelen, we gaan knallen. Maar hoe weten we dat? Jacobus zegt, we zijn maar een damp. Even hangt die er, is die weg. We zijn mensen van de dag. Ja, dat zeggen we wel eens van oudere mensen. Mensen van de dag, ze kunnen zomaar wegvallen. Het geldt toch eigenlijk van ons allemaal. We kunnen allemaal plannen maken. We gaan eerst samenwonen en dan trouwen en dan kinderen. Of eerst nog eens even een paar jaar flink verdienen. En dan een huis kopen. En toen kwam corona en toen liep het toch even anders. En nu hebben we de oorlog in de Oekraïne. En wat komt daarna? Jacobus zegt, je weet niet hoe morgen zal zijn. En je weet niet of jij er morgen nog zal zijn. Nog één adem en het kan over zijn. Jezus vertelde over een rijke man die zei, zo, ik heb goed geboerd. Ik ga nog grotere schuren bouwen en ik ga het er lekker van nemen. En God zei, dwaas, vannacht sterf je. Als God het wil en wij leven. Dat is een hele andere houding. Bescheiden en afhankelijk. Mijn leven is niet hier in mijn zak. Maar mijn leven is in de hand van God. Plannen maken is niet verkeerd. Als God het wil en ik leef, dan ga ik dat en dat doen. Dat is ook een plan. Dat is prima. Maar niet alsof ik het leven onder controle heb. Dat heeft er maar één. En wij zullen het allemaal meegemaakt hebben. Mensen die veel te vroeg gestorven zijn. Die zomaar opeens weg waren. Of opeens ziek werden en van wie we veel te vroeg afscheid moesten nemen. Ik weet niet of ik er morgen nog ben. Er kan iets van buitenaf komen. Er kan ook iets van binnenuit komen vanuit mijn eigen lichaam. We lopen op een bepaalde manier allemaal met de dood in de schoenen. En dat is geen zwaarmoedigheid, dat is niet angst zaaien. Want ons leven is geborgen in de handen van God. Maar bescheiden en afhankelijk. Ik heb mijn leven niet in de hand. Ik heb het gekregen. Ik ben in de handen van God. Als Hij het wil en mij leven geeft. Dat is niet om ons onzeker te maken, maar om onze zekerheid op de goede plek te zoeken. We kennen dat van moslims, inshallah, hè, als Allah het wil. En dat vinden we fatalistisch, want ja, Allah beslist en je moet er maar in berusten. Als christenen mogen we een ander beeld van God hebben. Onze Vader die ons lief heeft. Die bij alle dingen in ons leven betrokken is. Die elke hartslag kent. Hij zorgt voor ons. Het gaat hem er niet om, om onze plannen in de war te schoppen. Het gaat hem erom om ons bij hem te houden. Bescheiden, afhankelijk, intiem met hem. Zijn verzet tegen onze trots is ons behoud. Opdat we niet verdwalen in onze eigen drukte, maar leven aan zijn hand. Onderweg naar de dag dat het leven echt blijvend zal zijn. Van wie is mijn leven? Is het echt van God? Dan is er meer dan genoeg genade. Hij zelf helpt ons om bij hem te blijven. Bescheiden, afhankelijk, vertrouwend. Helemaal aan zijn kant, op weg naar het echte leven, dat blijft. Laten we een moment stil zijn en dan met elkaar bidden. Heer, dank u wel, want we hebben het nodig om steeds weer teruggeroepen te worden. Heer, vergeef ons dat we zo makkelijk weer ons eigen paadje lopen. En invullen even hoe ons leven zou moeten zijn en hoe u het dan zou moeten doen. Maar dank u dat u ons weer terugzet. Heer, dat is goed. Dat we weer bij u terugkomen. En help ons, want dat kunnen we inderdaad niet alleen. Daar hebben we uw genade voor nodig. We hebben de kracht van de Heilige Geest voor nodig om overeind te blijven. Niet weg te zakken. Help ons. Dat we steeds opnieuw ons leven aan u geven. Omdat we het van u gekregen hebben. U bent onze God. Bij u alleen is leven. Het is verder ook nergens anders te vinden. Help ons. Blijf ons eraan herinneren. Waar het leven te vinden is. Bewaar ons voor alle kortzichtigheid. En houd ons onderweg, Heer. Wilt u voorzien in wat we nodig hebben? Voor nu, voor dit leven. En houd ons onderweg. In Jezus' naam. Amen.